Laatste keer dat ik sprak was 9 juli, 3 weken geleden. Even een testje. Weten jullie nog waarover? Niemand? We moeten rommel opruimen. Dat kan ik me dan weer niet herinneren. Psalm 119, zegt dat jullie iets? Langste psalm die er is. Ik heb toen gezegd, wie weet komt er een drieluik over psalm 119. Omdat ik toen maar ongeveer 1/3 van de grootste en de langste psalm in de Bijbel heb doorgenomen met jullie. Maar dat tweede deel van dat drieluik komt er vandaag in elk geval niet. Want God gaf me iets anders. Ik hoor een aantal mensen zuchten van verlichting. Nee, God heeft me iets anders gegeven. Deze week hadden we een gesprek met iemand. En dat zag ik gisterochtend bevestigd in het woord van God. Ik zag bevestigd waar wij het over hadden. En ik denk ook dat ik dat moet delen in de gemeente. Ik heb vandaag geen dia's, dus jullie zijn aangewezen op je Bijbel. Op je telefoon of op je tablet of wat dan ook. Ik lees met jullie uit 2 Timotheus het 3e hoofdstuk. 2 Timotheus 3e hoofdstuk. En ik lees het hele hoofdstuk. Er zijn maar 18 versen, dus dat valt mee, toch? 2 Timotheus 3e hoofdstuk. En ik weet dit, zegt Paulus tegen Timotheus, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystre. Wat heb ik al dan niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover ons schriftgedeelte. Ik gebruik veel de herziene Statenvertaling, en boven dit tekstgedeelte staat daar De ontaarding in de laatste dagen. Nou, als ik dat lees, dan denk ik, ik heb wel een beeld bij wat daarmee bedoeld wordt. Maar ik denk, laat ik het nog eens even bekijken. En waar gaat het nou eigenlijk over? En het is denk ik ook goed om dat even helder te hebben. Wat zijn die laatste dagen? En wat is nou ontaarden? Met de laatste dagen, en ik heb daar wat over zitten zoeken en plussen en minnen. Maar volgens de meeste verklaringen wordt daarmee de tijd bedoeld die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. En dat lijkt een open deur, maar het is goed om dat even vast te stellen. Jezus zelf spreekt erover onder andere in Marcus 13. En dan lees ik even vanaf vers 24, Marcus 13 vanaf vers 24. Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Ik ga vanmorgen niet dieper in op de wederkomst van Jezus. Maar ik wil wel laten zien dat Jezus zegt dat hij, de Zoon des mensen, zal komen in de wolken en dat de mensen dat zullen zien. En dat is een moment in de tijd wat wij niet kennen en waarvan Jezus zelf ook zegt, dat moment ken ik zelf ook niet, dat weet alleen de Vader. Maar het is een moment in de tijd en daar gaat dus ook een tijd aan vooraf. Wij weten nu bijvoorbeeld al dat wij een moment in november hebben dat er verkiezingen zijn. En we weten dus ook dat wij nu in de tijd leven die voorafgaat aan de verkiezingen. Zo werkt dat. Misschien een simpel voorbeeld, maar wij leven nu in de tijd die voorafgaat aan de verkiezingen. En dan weet je, dan gaat er van alles gebeuren. Talkshows, debatten, campagnes, u kent dat wel. En die tijd is al begonnen. Nou, dat is een mooie illustratie voor het feit dat er dingen zullen plaatsvinden in de laatste dagen voor de terugkomst van Jezus. En Paulus zegt hier dat in die periode er ontaarding zal zijn. En dat is een wat ouderwets woord. En ik heb het opgezocht in het woordenboek. Het betekent slechter worden, degenereren, overgaan in iets minder goeds. In de tijd voor de terugkomst van Jezus wordt het er niet beter op. De wereld zal degenereren, achteruit gaan. En dat sluipt ook de gemeente en de gezinnen binnen als we niet opletten. Als ik uit ons schriftgedeelte van vanochtend, 2 Timotheüs 3, de verzen 2 tot en met 5 lees, dan zie ik het tijdsbeeld van de 21ste eeuw. Of ben ik de enige? Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Het is de tijd van de selfies, van egoïsme, van individualisme. Aan de kant, ik moet er langs, weet je wel, dat. Pronken met je rijkdom op social media. Laten zien wat je gedaan hebt, waar je geweest bent, wat je gekocht hebt. En als wij niet oppassen, doen wij er net zo hard aan mee. Ik heb al eens eerder gezegd, het verkeer is voor mij mijn toetssteen. Laatst gingen Marleen en ik ergens naartoe en ik nam de tijd. En ik reed op de rechterbaan en ik zei tegen hem alleen... Ik zeg, het is eigenlijk best wel lekker om een keer op de rechterbaan te rijden. Dat iedereen jou inhaalt in plaats van dat jij maar aan het jagen bent om iedereen in te halen. Meestal zit ik op de linkerbaan. Maar weet je, het sluit bij ons ook naar binnen. Aan de kant, ik moet er langs. Dat. Dus ik zie het bij mezelf ook gebeuren. Maar let ook op wat er staat over de omgang met elkaar. En over de omgang met God. Staat letterlijk ongehoorzaamheid aan ouders. Kinderen die zelf bepalen wat ze doen. Ik zat gisteravond even op de Facebookpagina van de politie in Purmerend, basisteam in Purmerend. En als ik zie wat er gaande is in Purmerend op het ogenblik. Tieners die worden overvallen en beroofd. Steekpartijen waar tieners bij betrokken zijn. Ongehoorzaamheid aan ouders. Kinderen die zelf hun weg gaan. Onheiligheid staat er. Ondankbaarheid, liefdeloosheid, wreedheid. Onverzoenlijkheid. En dat is de wil om te verzoenen, om tot elkaar te komen, is er niet. En er wordt gelasterd, er wordt kwaad gesproken. Kijk ook wat er staat over gedrag. Geldzucht. Is dat materialisme en hebzucht? Grootspraak, hoogmoed, onmatigheid, dat is geen maat kunnen houden. Geen liefde meer voor het goede, verraad, roekeloosheid, verwaandheid, lust, genot. En let op, dit gaat niet alleen over de mensen in de wereld om ons heen. Over beroemdheden of bekende Nederlanders, influencers of vloggers. Dit is niet alleen RTL Boulevard waar het over gaat. Dit gaat ook over christenen. Want er zijn ook mensen die een schijn van godsvrucht hebben, staat er. Maar ze verloochenen de kracht van godsvrucht. En ik heb het boek er even op nageslagen, een moderne vertaling. Daar staat, zij zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig zijn, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Dus uiterlijk lijkt het alsof je met het geloof bezig bent, heel christelijk bent... Maar de kern van het goede nieuws wijs je af. En ik moet zeggen, ik vind dat zelf wel ingewikkeld soms. Want hoe kun je daarin nou een mening hebben over een ander? Dan oordeel je toch? Maar ik denk dat de Heilige Geest je dat duidelijk maakt. De Bijbel spreekt over de gave van onderscheiding van geesten. En hij zal je duidelijk maken wie een schijn van godsvrucht heeft. En ik moet denken aan de Amerikaanse presidenten van de laatste jaren. Obama, Trump, Biden. Allemaal een christelijk sausje in hun campagne. Maar wie van hen leeft nu volgens de kern van het goede nieuws, zoals het boek dat beschrijft? En in Nederland is het niet anders. Als ik kijk naar Kaag, Rutte, Baudet... Van de Plas, dan laten ze allemaal een christelijk sausje zien. Maar wie spreekt er nou over de kern van het goede nieuws? En dat zie ik maar enkele bewindslieden doen. Enkele Kamerleden die het woord van God in hun mond nemen. Vers 16 zegt... Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En dat betekent dat de versen 2 tot en met 5 daar ook bij horen en aan ons zijn gegeven... Om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dat betekent dat we zelf in de spiegel moeten kijken en ons moeten afvragen... waar staan wij als het gaat om deze dingen? Hoe gaan wij dan om met een ander? En hoe is het in onze eigen relaties? Hoe is het in ons gezin? Hoe gedragen wij ons? Nemen wij als vaders en moeders de verantwoordelijkheid die aan ons is gegeven... We hebben vaak de neiging om dan te zeggen, ja maar hij of ja maar zij. Nou, God regelt het wel met de ander. Ja, maar hij of ja, maar zij is niet op zijn plaats. God vraagt, wat is jouw rol en wat heb jij gedaan? Wat vraagt God nu van jou? Leven wij nog een heilig leven? En tegelijk mogen we toetsen wat op ons afkomt. Sterker nog, dat is heel belangrijk. En ik wil jullie dan ook adviseren, vraag God om de gave van onderscheiding van geesten. Vraag de Heilige Geest om jou te leiden, zodat je gaat zien wat er op je pad komt en wat dat is. En als het gaat om mensen die leven met een schijn van godsvrucht, keer je dan van ze af, zegt de Bijbel. Er staat letterlijk, ze komen de huizen binnen. Ze sluipen de gezinnen binnen. En ze hebben daar invloed. En dat geldt ook voor de geest van de tijd, zoals die beschreven wordt in dit tekstgedeelte. Paulus vergelijkt het met Jannes en Jambres. Nou, als je die opzoekt in de Bijbel, dan zie je dat ze verder nergens voorkomen. Jannes en Jambres zijn volgens de overlevering in de oude geschriften de tovenaars in Egypte geweest die ingingen tegen Mozes en Aaron. En ze komen wel voor in de oude Hebreeuwse geschriften. En Jannes en Jambres zijn tegen God gekeerd. Ze bestrijden het werk van God. En dat is dus de geest van de mensen met een schijn van godsvrucht. En ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws wijzen ze af. Mensen met mooie geestelijke verhalen die eigenlijk geen inhoud hebben. Die vaak bevestigen wat anderen zeggen. Tenminste, dat heb ik wel gezien. Als andere mensen napraten zonder zelf kennis te hebben of zonder zelf het woord te kennen. Of het zijn soms mensen die wel veel kennis hebben, maar daar hun eigen draai aan geven. Of die daarmee willen pronken. Ik wil nog even iets zeggen over vers 6. In een tijd van emancipatie van de vrouw kan de term vrouwtjes wat vervelend overkomen. Ik weet niet hoe het binnenkomt bij de dames in de zaal. Maar hier staat vrouwtjes. En ook hier heb ik eens even het boek geraadpleegd, moderne vertaling. Die zegt, zij, en dat zijn dan die mensen met een schijn van godsvrucht. Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt. En vrouwen, hier staat het dan anders, inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan zonder ooit de waarheid te aanvaarden. Het gaat hier dus niet over de vrouw in het algemeen. En Paulus zegt dat er een groep mannen is die niet deugt. En hij zegt dat er een groep vrouwen is die makkelijk beïnvloedbaar is. Misschien wel vrouwen die worstelen met zonde uit het verleden, makkelijk te beïnvloeden zijn, misschien wel door hun pijn en door hun worsteling in het leven. Maar Paulus zegt letterlijk dat ze altijd maar leren, maar nooit tot kennis van de waarheid komen. Best wel stevige taal. Wel bezig zijn met geestelijk leven, allerlei leraren, allerlei leerstellingen, maar eigenlijk nooit tot leven komen. Zonder ooit de waarheid te aanvaarden, omdat je de kern niet te pakken krijgt. Eigenlijk heel verdrietig. Maar ik denk dat dit ook voor mannen kan gelden. En ik dacht bij mezelf, de toets is dat je leven moet veranderen als het God is die door een leraar spreekt. Als je van conferentie naar conferentie gaat, van prediker naar prediker, als je van het ene kanaal naar het andere zept op Family 7 of EO of weet ik veel wat, en je gaat preek naar preek luisteren en er verandert niets in je leven, dan behoor je tot die groep die overal achteraan rent, maar die de waarheid niet aanvaardt. En volgens mij is dit iets waar wij als kerk alert op moeten zijn. Dat we als gemeente van Jezus Christus, mannen en vrouwen, ons moeten afvragen of we de waarheid hebben aanvaard en vanuit die waarheid leven. Of dat we in onze onzekerheid overal achteraan rennen en elke hype volgen. elke spreker beluisteren en daardoor alleen maar in verwarring raken. En ik denk dat de kerk daardoor wordt uitgehold en dat we de waarheid dan verlaten. Er komt heel veel op ons af, op het gebied van genderideologie, meningen over seksualiteit, trouwen of samenwonen, geestelijke stromingen, samengaan met andere geloofstromingen, komt allemaal voorbij op het kerkelijk erf. En wat doen wij daarmee? Hangen we de Bijbel nog aan zoals God zijn woord bedoeld heeft? Of proppen we zijn woord in het hokje van onze eigen belevingswereld, zodat het ons het beste uitkomt? En misschien is de vraag wel, is de geest van de tijd sterker geworden dan de Heilige Geest dan? En ik wil een oproep doen om samen waakzaam te blijven. Help ons door samen waakzaam te blijven, maar help ook elkaar door samen waakzaam te blijven. Iemand krijgt een appje binnen. Waar we deze week met iemand over spraken is dat we soms ook om antwoorden vragen of om een bevestiging, terwijl het antwoord al in de Bijbel staat. Ik dacht bij mezelf, hoe werkt dat dan? Nou, ik heb nog wel eens de gewoonte dat ik vraag waar iets gebleven is, zonder eerst te zoeken of goed te kijken. Dat is mannen eigen, zegt hier iemand. Zegt een vrouw. Wordt het herkend door de vrouwen dat mannen zo zijn? Nou, ik trek soms de koelkast open, zoek ik de koffiemelk, weet je wel. En dan vraag ik, dan zie ik het niet in één oogopslag en dan vraag ik aan Marleen, Marleen, waar is de koffiemelk? En dan zegt ze, staat toch op het tweede plankje? En dan kijk ik goed en dan inderdaad vooraan op het tweede plankje staat het pakje koffiemelk. Niet goed gekeken. Wel herkenbaar of niet? En ik vroeg me af, zou de Heer niet net zulke vragen krijgen? Heer, u begrijpt vast wel dat ik hem niet kan vergeven. Vindt u het goed dat ik het contact verbreek? De Bijbel zegt dat we 70 maal 7 maal moeten vergeven. Waarom zou u dan zo'n vraag stellen aan God? Heer, u weet dat ik van haar houd. Vindt u het goed dat we gaan samenwonen? Om te kijken of we echt voor elkaar bestemd zijn? Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, de man met wie je nu bent, is je man niet. Dus hij maakt een onderscheid tussen samen zijn met iemand of iemand is je man. De Bijbel spreekt over een huwelijksverbond waarin God de derde partij wil zijn. En waarom zou je dan een vraag over samenwonen aan God stellen? Nu is God genadig en hij beloont wie hem oprecht zoeken. En soms weet je niet dat het in de Bijbel staat. Soms kun je het niet vinden. Als je oprecht op zoek bent naar de wil van God, dan neemt hij je die vraag nooit kwalijk. Maar antwoorden vind je vaak al in de schrift. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Zien jullie de woorden onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden staan? Probleem is dat wij ons niet altijd willen laten onderwijzen, willen laten opvoeden en verbeteren. En dat we niet willen dat wat wij aanhangen of wat wij willen door de schrift wordt weerlegd. Ik ben 60 jaar. Moet ik nog opgevoed worden? Ja, moet nog opgevoed worden door de Heer. Dat zegt het woord. En ik kwam erachter dat het alles met overgave te maken heeft. En in het gesprekje van deze week zei iemand, wij geven ons leven toch aan Jezus. Dat betekent dan dat je zelf niks meer hebt. Ik denk, ja, zo simpel is het eigenlijk. Je geeft je leven aan Jezus. Dus je beschikt zelf niet meer over je leven. Het heeft met overgave te maken. En dat ene zinnetje, je geeft je leven aan Jezus, dat betekent dat je zelf niks meer hebt. Je hebt alles weggegeven. Het is een mooie samenvatting van overgave. Het gaat over jouw wil ondergeschikt maken aan die van God. Jouw plannen ondergeschikt maken aan die van God. Oké, Heer, als u wil dat ik hem vergeef en dat ik het contact niet verbreek, dan doe ik dat. Oké, Heer, als u niet wil dat we gaan samenwonen, dan zal ik dat niet doen. Maar dan vraag ik u om een oplossing. Want dan willen we trouwen en hebben we geld nodig. Zou je het zo mogen vragen? Ik denk het wel. Ja, ik geloof dat God mensen wil belonen die hem zoeken en die hem gehoorzaam willen zijn. En misschien is dat wel godvruchtig leven, waar Paulus in vers 12 over spreekt. Ik wil het nog even hebben over het doel van dat onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid door ieder schriftwoord. Vers 17 begint namelijk met het woordje opdat. En dat betekent dat er altijd een gevolg is, dat er een vervolg komt. Het gevolg hier is van opvoeden, onderwijzen, weerleggen, verbeteren. Gevolg hier is dat de mens die God toebehoort, dat zijn wij, volmaakt zouden zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En God geeft zijn woord dus niet om ons te beperken of om wat leuk is te blokkeren. Maar als wij die hem toebehoren zijn woord serieus nemen, daarna leven, dan leidt dat naar volmaaktheid. En dan worden we toegerust voor welk werk God ook aan ons wil toevertrouwen. Mijn eigen ervaring is dat je zo met vallen en opstaan mag groeien in je relatie met God. En dat je steeds meer van hem ontdekt. En dat dat juist het leven waard maakt om te leven. En dat je relatie met God juist het leven mooi maakt. Ik ben erg onder de indruk van lied 849 van Opwekking. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. En elke keer als ik het zing, dan slik ik een brok in mijn keel weg. Sorry. Want dan realiseer ik me dat God echt mijn hele leven al zo trouw is. En dat God al mijn hele leven zo goed is, zo ontzettend goed. Ik eindig met iets te zeggen over de versen 12 tot en met 15. Ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, zijn misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Als je Gods woord serieus neemt, daarna leeft, als je met hem door het leven gaat, dan zal er ook vervolging komen. Misschien kom je alleen te staan op je werk of op school. Misschien gaat het verder, word je wel genegeerd of gepest. Wat er in de komende tijd in Nederland gaat gebeuren, weten wij ook niet. Hoeveel vrijheid wij in de toekomst nog zullen hebben, weten wij ook niet. Ik zie dat wat christenen vinden steeds ouderwetser wordt. En steeds als conservatiever wordt beschouwd. En ik voorzie dat christenen en hun meningen het steeds moeilijker zullen krijgen. Vervolging. Paulus zegt, weet dit, het gaat er niet beter op worden. Althans in deze wereld. Want dat is wel wat eraan vastzit. Jacobus 1 vers 12 zegt, gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is. Want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan alle die hem lief hebben. Het eeuwige leven. Ons bestaan hier op aarde is tijdelijk. En soms is dat zwaar. Maar uiteindelijk krijgen wij een beloning, krijgen wij een kroon. Het eeuwige leven. Jacobus 1, vers 12. Zoek hem thuis nog maar eens op. Ons leven hier is maar een inleiding op wat hierna gaat komen, het eeuwige leven. En wat staat erbij? Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden, worden misleid. En zij krijgen die beloning niet. Vers 14 en 15 vond ik opvallend. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Blijf bij wat je geleerd is. Blijf bij die basis die gelegd is. Maar er staat ook, van wie heb je het geleerd? Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Ik citeer nog steeds dingen die ik van Jan Zwaan heb geleerd. Ik houd nog vast aan het onderwijs van Kees Goedhart of van Anne van der Bijl. Omdat ik weet van wie ik het geleerd heb. Ik zie hen als betrouwbare mannen van God. Van wie je aan de levenswandel kon zien dat het mannen van God waren. Omdat je weet van wie je het hebt geleerd. En dat is ook waarom ik niet zo hecht aan allerlei televisiepredikers. Want ik ken ze niet. Ik weet niet van wie ik het leer. En soms sla ik aan op wat ze zeggen, omdat ik het herken als de waarheid. En soms denk ik, waar heb je het over? Zo heb ik dat nog nooit in de Bijbel gelezen. Of ik denk, dat is maar het halve verhaal wat je nu vertelt. En daarnaast, lees zelf de Bijbel. Van jongs af aan, staat er. Leer de Bijbel kennen, want daarin leer je God kennen. Lieve mensen, als we dit gaan oppakken in ons leven, dan verandert dat ons leven, maar dan verandert dat ook de gemeente. Want het gaat namelijk niet alleen over onszelf, het gaat ook over de gemeente en het gaat ook over onze omgeving. Laat je door het woord onderwijzen, weerleggen, verbeteren, opvoeden. En leg het niet naast je neer, maar ga ermee aan de slag. Jezus zegt in Johannes 15, vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Amen. Mag ik nog bidden? Vader in de hemel, u heeft uw woord aan ons gegeven. En ik geloof dat u mij hebt geïnspireerd om dit woord te brengen vanochtend. En dan wil ik aan u vragen dat u de naprediker zult zijn. Misschien hebben mensen aantekeningen gemaakt, misschien hebben ze de teksten opgeschreven. Ik wil u vragen, Vader, dat u het uitwerkt in onze levens. In ons als gemeente. Als ik zo denk aan dat moment van voorbeden van zojuist, dan denk ik van hier staan wij als gemeente en we komen op voor mensen die het nodig hebben. En dat is misschien wel waarvoor we geroepen zijn. Dat we niet alleen voor onszelf hier zijn, maar ook voor de ander. En dan bid ik u dat u uw woord waarmaakt in ons leven. Dat we ons laten onderwijzen en opvoeden en verbeteren. Dat dingen weerlegd worden in ons leven. Opdat we groeien in u. Opdat we klaargemaakt worden om te doen wat u ons opdraagt. En zo wil ik u vragen daarin de gemeente te zegenen. In de naam van Jezus. Amen.